Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt? We zingen samen het vierde vers uit Psalm 8. We stellen ons voor de spiegel van Gods goede en heilige wet en we zingen daarna uit Psalm 102 het 15e vers. Als een kleed zal het al verouderen, niets kan in zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Psalm 102 het 15e vers na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rusten op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen vanmorgen Gods heilig woord op twee plaatsen in het Oude Testament. We lezen eerst uit Genesis 2, de versen 4 tot en met 7. En vervolgens uit de profetieën van Jesaja uit het 64ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. De eerste schriftlezing is uit Genesis 2, vers 4 tot en met 7. En dan lezen we Gods woord als volgt. Dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde als zij geschapen werden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik van het veld, eer hij in de aarde was, en al het kruid van het veld, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Tot zover de lezing uit Genesis 2 en we lezen dan uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 64 vanaf het eerste vers. Och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwam neer, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, O God, wat hij doen zal aan diegene die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet degene die uw gedenken op uw wegen. Zie gij waard verbolgen omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden werden. Doch wij alle zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpen. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij alle zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwig de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij alle zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Dat we samen de Heer ook zoeken in ons gezamenlijk gebed. U hebt gelezen op de nieuwsbrief dat er rouw gekomen is in het gezin van broeder en zuster P. Heemskerk en hun kinderen. Dat de moeder van onze zuster overleden is. Vanmorgen zijn zij in de gemeente waar haar moeder lid is geweest, in verband met de afkondiging van haar overlijden. We willen daarom ook vanmiddag voor hen voorbeden doen. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. Heere, u heeft ons vanmorgen weer samengebracht op deze plek, de werkplaats van uw Heilige Geest, waar u door middel van uw woord ons wil bewerken, wil vormen, en waar u door middel van uw Heilige Geest ook in ons wil werken. En wij danken u, Heere, dat we zo door u hier weer op deze plaats zijn gebracht, dat u ons de gezondheid geeft in die mate dat we naar de kerk konden gaan, dat u ons gespaard en gedragen hebt in de week en weken die achter ons liggen. Ook de periode dat we elkaar niet hebben gezien vanwege een reis. Maar u heeft onze gebeden willen verhoren toen we u gevraagd hebben of u zou willen beveiligen, of u zou willen meegaan en leiden en ons ook weer op het gestelde tijdstip veilig thuis zouden willen brengen. En zoals we hier dan vanmorgen zitten of thuis meeluisteren, geldt dat voor een ieder van ons. En wij danken u daarvoor, Heere. U heeft gespaard en gedragen. En u heeft ons nu weer samengebracht rondom uw eeuwig blijvend woord dat de waarheid is. Groot is uw trouw, Heere. En groot is uw barmhartigheid. Want als wij ons spiegelen aan uw heilige en goede wet, dan ontdekken we bij dat licht dat we er niets van hebben verdiend. En dat als het aan ons had gelegen, u ook geen van die gebeden had kunnen verhoren, als het niet zou zijn geweest om Christus wil. En daarom zeggen we u des te meer dank, dat u in ontferming en genade op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons nog al deze zegeningen hebt gegeven. En wij bidden u dan ook of u om Christus wil ook deze ochtend in ons midden zou willen zijn. Ja, dat hij zelf in het gewaad van de schrift tot ons komt om onderwijs te geven. Onderwijs, Heer, aan de hand van dat bekende beeld dat u zelf hebt gebruikt, dat in de tijd van de Bijbelschrijvers door iedereen wel werd herkend en iedereen had het wel gezien, maar dat werk dat als een proces ook in onze dagen nog niks veranderd is. En ook wij kunnen ons er een voorstelling van maken hoe dat gaat. En als u door middel van dat beeld geestelijk onderwijs wil geven, Heer, dan bidden wij of we door uw geest ook zo geleid worden dat we het gaan herkennen, ja, mogen herkennen in ons leven. En als uw geest ons eraan ontdekt dat we er niets van herkennen, dat uw handen dat werk gaan beginnen. En dat we er ook verlegen om zitten en dat we er ook om gaan bidden. Heere, neem ons in uw handen. En zo dragen we elkaar aan u op als we ons zetten onder de bediening van het evangelie. Dan weet u hoe het is in ons hart, bij jong en oud. Dan weet u of de kinderen er al iets van begrijpen en erom bidden zelf of nog niet. Dan weet u of er jongeren zijn in de gemeente die hier nu zitten en misschien wel hun eigen leven toch leven en denken, nou, het kan allemaal nog wel even wachten. Misschien zijn er onder ons die denken dat als ze de leeftijd van volwassenheid bereiken, dat ze hun eigen beslissing zullen nemen. En misschien hier dan nooit meer zullen komen. Heren, laat uw geest vanmorgen zo werken. Dat onder de kinderen en de jongeren uw handen in hun leven aan het werk gaan. En ze daar ook de noodzaak, maar ook de vreugde en de veiligheid van ontdekken. In uw handen te liggen. En dat u zo met uw geest plaats maakt in ons aller hart voor uw werk, dat noodzakelijk is, maar dat om Christus wil ook beloofd wordt. En waar we op mogen pleiten, heren, en als we bidden voor de jongeren en voor de kinderen, dan is dat ook een gebed voor volwassenen en ouderen, want we hebben het allemaal nodig tot aan de laatste dag van ons aardse leven. Dat uw handen het werk beginnen en voleindigen. En dan weet u ook hoe dat ligt bij volwassenen en ouderen. Of dat werk begonnen is. Of dat we misschien al heel lang in de kerk zitten en er wel van gehoord hebben. En het misschien ook precies wel weten wat er allemaal zou moeten gebeuren in ons leven. Maar als het om een persoonlijk getuigenis gaat dat we nog niet kunnen of durven zeggen dat u in ons leven begonnen bent. Heren, laat dit dan een dag mogen worden van vreugde en blijdschap, van wedergeboorte, van toevoegen aan de schare die behouden wordt. En u bent bij machten om zelfs oude brokken klei, misschien wel uitgehard al, omdat er al zoveel dagen gepasseerd zijn, toch in uw handen te nemen en het te gaan vormen naar het beeld dat u in gedachten hebt. Heren, mogen we u bidden of u niemand zou willen overslaan vanmorgen. En denk in het bijzonder ook aan uw volk, die misschien wel de knedende handen van u voelt. En die daar ook mee worstelen kunnen en die er voor zichzelf geen vorm in kunnen ontdekken, maar juist worstelen met uw leiding in het leven. Dat dat beeld dat u al lang geleden hebt gebruikt door uw profeten, ook vandaag, vanmorgen nog tot vertroosting en bemoediging zal mogen zijn. Als we samen gaan luisteren naar welke geestelijke lessen u ook daarin wil leren. Dat we ons hoe langer hoe meer mogen overleren geven aan u, Heer Jezus. Om in u al ons heil en al onze eer te mogen vinden. En Heer, als dat misschien het geval is, dat in ons leven of in het gezinsleven, familieleven, moeite en zorgen zich afspelen, als we zorgen hebben om onze kinderen, om de gezondheid van onze kinderen, als we zorgen hebben misschien voor onszelf en onze eigen gezondheid of van degenen die ons lief zijn, als er zorgen zijn van psychische aard of gevoelens van somberheid en depressiviteit, als we misschien het gevoel hebben aan het eind van onze krachten te zijn en niet verder te kunnen, omdat het ons aan nieuwe kracht ontbreekt. Heren, ontfermt u zich dan. En laat uw bemoeienis met ons leven toch ook gekend mogen worden op een wijze dat we in al die omstandigheden ons in uw handen leggen vertrouwend. Dat al begrijpen we soms uw wegen niet, al zien wij geen uitkomst, dat u ons dat geloofsvertrouwen schenkt. maar de Heere weet het wel. En wat Hij maakt, zal bestaan tot in eeuwigheid. Dat we ons zo ook in geloofsvertrouwen mogen oefenen, Heere, daar hebben we uw geest voor nodig, want onze oude natuur komt daarin tegen in opstand. Vergeef ons dat, Heere, dat we zo vaak denken het beter te weten dan u. Maar leid ons door uw woord en geest op een wijze dat we u, hoe langer hoe meer, aanroepen. Zoals we dat lazen bij die profeet Jesaja. Maar gij zijt onze vader. Wij zijn het leem. U bent toch onze pottenbakker. Het werk van uw handen. En zo, Heere, bidden we of u in deze dienst alles zou willen laten doen uitlopen op de eer van uw naam. En dat alles wat we horen, zullen we het ook ontvangen mogen met een hart dat toebereid is, als een akker die omgeploegd is om het goede zaad te ontvangen. Ja, dat we het woord mogen ontvangen met geloof. Werk dat met uw geest, Heere, voor het eerst, maar ook opnieuw, opdat we hier in de godsdienstoefening die we van u krijgen, meer van u mogen leren weten. Meer onszelf leren kennen. En meer aan Christus verbonden worden. Heere, laat zo uw koninkrijk komen. En dat het door alles heen door mag breken. En dat we ervan mogen zingen in deze dienst. We mogen u erom bidden. Maar dat ook de prediking van dat evangelie zijn uitwerking zal hebben in de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegenen ieder die een taak heeft in deze dienst. Ambtelijk, in het toezicht houden op de prediking en op de gemeente. Als we de lofzangen mogen begeleiden achter het orgel. Heere, geef daarvoor ook alles wat nodig is, dat het samen mag stemmen. Dat we samen mogen zingen tot uw eer. En zoals dat hier dan mag gebeuren, Heere, laat het over het rond van deze aarde mogen gebeuren. Het is al in het oosten begonnen, de lofzang op uw naam, in de kerken die toen daar samenkwamen, toen wij nog lagen te slapen. En het zal nog doorgaan in het westen, als daar de gemeenten samen gaan komen om datzelfde woord te horen en uw naam de eer te geven, als wij misschien alweer op bed liggen. Zo gaat het door, Heere, maar laat ook ons zingen. Ons bidden, ons luisteren, zo door uw geest gezegend en gebruikt mogen worden, dat ook hier de lofzang mag opklingen tot u. Weer de boze uit ons midden, dat hij ons geen schade toebrengt in het luisteren of het niet luisteren. Breek het koninkrijk van de boze af, bouw het uwe en verhoort u ons zo genadig om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 90 het eerste en het tweede vers. Psalm 90, vers 1 en 2. Na de prediking willen we samen zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Psalm 138, het vierde vers na de prediking. De collecten in deze dienst zijn in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en het Studiefonds. De derde collecte is bestemd voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang voor het adoptiefonds. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in Jesaja 64 en daarvan het achtste vers. Jesaja 64, vers 8. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij alle zijn uwer handen werk. Liefde gemeente, ik wil met u een aantal keren gaan luisteren naar dat beeld dat de Heere in zijn woord gebruikt om zijn werk aan zijn volk, de weg die hij soms met zijn volk gaan kan, zijn zorg voor zijn volk uit te leggen. Hoe de Heere met name met zijn volk omgaat. En daar gebruikt de Heer een beeld voor dat in de tijd van de Bijbel, van het Oude, van het Nieuwe Testament, heel bekend was. En een kind kon dat begrijpen. Het was zo vaak te zien, gewoon op straat, waar die mensen aan het werk waren en waar ze ermee bezig waren. En ik heb het dan over dat beeld van de pottenbakker. En het proces wat die pottenbakker begint om van zo'n homp klei iets te maken. En de verschillende fasen van dat proces. De Heer gebruikt dat om zijn werk, wat hij aan zijn volk doet, ermee uit te leggen. En het beeld van de pottenbakker komt op verschillende plaatsen in de schrift wel naar voren. Maar ook als het niet zodanig genoemd wordt, dan is toch, zijn van die handelingen die zo'n pottenbakker uitvoert om van die klei vorm te geven en om daar iets van te maken, komen in de schrift naar voren. Het is het beeld dat de Heer gebruikt voor de leiding in het leven van zijn volk. De leiding in het leven van hen die zich aan zijn handen leren overgeven. En als u dat proces van pottenbakken en het vormen van de klei overdenkt en het misschien nog eens naleest in de komende dagen, dan zult u zien dat proces in de eeuwen niet veranderd is. Het is voor het overgrote gedeelte nog hetzelfde. En eigenlijk als je daarnaar staat te kijken hoe dat gaat, en als je je daar wat in verdiept, dan is dat een wonderlijk proces. Met in iedere fase van die elementen die je terug kan zien in het werk van de geest in een mens. Het is een schouwspel met heel veel geestelijke lessen. En ik zou u vanmorgen willen vragen om, als we daarover gaan nadenken en als we die verschillende stappen ook overwegen in het licht van het werk van de Heilige Geest, dat u dat beeld van die pottenbakker gebruikt als een spiegel. En of u dat proces zou willen gebruiken als een spiegel om te zien of u daar in uw eigen leven nou iets van herkent. Van die handen die bezig gaan om vorm te geven aan iets wat vormloos was. Dat is tot vertroosting, toch? Als in uw leven iets van die handen zichtbaar worden en als u daar iets van merkt, van hoe die handen bezig zijn, en als u dat proces gebruikt als een spiegel dat u zeggen mag, ja Heer, dat ervaar ik ook zo in mijn leven, dat heb ik ook zo meegemaakt, of daar zit ik nu middenin. Dat u mag weten dat het de handen van de pottenbakker zijn. Maar ook als je eerlijk moet zeggen, ik kijk in die spiegel van dat voorbeeld en ik herken daar niks van. Ik ervaar dat zo niet, ik weet niet waar dit over gaat, dat u het dan gebruikt als middel om in gebed te gaan. En dat u bidt, Heere, neem mij in uw handen en begin in mijn leven dat hele proces. Want alleen als uw handen mij beginnen te vormen, dan zal het iets worden tot uw eer. Als ik het niet ken, dan heb ik reden om te bidden de komende diensten. Heere, begin het in mijn leven. En ik wil zo samen met u luisteren naar Gods woord onder dat thema, het geestelijke onderwijs van de pottenbakker. En vanmorgen drie gedachten. Dat geestelijke onderwijs van de pottenbakker, dat begint een keer, de oorsprong. Het wijst ons ook op vernieuwing en het wijst ons op vorming. Uit het geestelijk onderwijs van de pottenbakker allereerst de oorsprong. Wat is onze plaats? Waar komen we vandaan? Het wijst ons op vernieuwing. Dat wil zeggen dat proces van zuivering. En in de derde plaats vorming. Het wijst ons op groei. Allereerst oorsprong. Het eerste wat we in Gods woord horen in Genesis 2 is dat en in Genesis 1 is dat de Heere, de hemel en de aarde en alles wat daarop is en de mens geschapen heeft. God is een scheppende God. Hij is de schepper van al wat is en hij zegt in Genesis 1 vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, dat hebben we gelezen in Genesis 2, het zevende vers. En de Heere maakte de mens uit aarde. Dat hele beeld van die pottenbakker is zo van toepassing op ons mensen, omdat hij ons gemaakt heeft uit de aarde, uit het stof. En ik stel me dat dan maar gewoon heel eenvoudig voor. Hij heeft dat gevormd met zijn handen en heeft daar is daarmee bezig gegaan. En toen hij daarmee klaar was, lag daar een lichaam. Gevormd uit het stof. Gemaakt met zijn handen. En toen blies God in de neusgaten van Adam. En toen gaf hij met zijn adem van zijn geest in Adam. En toen werd het tot een levende ziel. De Heere heeft ons gemaakt, gevormd. En dat is een van de redenen waarom die profeten later van God ook dat beeld van die pottenbakker moeten gebruiken. De verhouding van ons mensen tot God is dat wij het maaksel zijn van zijn handen. Dat wij uit stof zijn. En dat God ons gevormd heeft naar zijn beeld toen hij ons schiep. Zoals een homp klei in de handen van de pottenbakker tot een voorwerp wordt, zo zijn wij door hem gemaakt tot een levende ziel. Zo is Adam gemaakt tot een prachtige schepping, mag ik dat zo zeggen? Want van geen enkele scheppingsdag wordt gezegd dat het zeer goed was, tot het moment dat God met zijn handen uit het stof van de aarde de mens heeft gevormd en hem tot een levende ziel heeft gemaakt. Toen zag God dat het zeer goed was. En dat betekent, gemeente, dat we zuinig moeten zijn op het lichaam dat God ons gegeven heeft. Het is zijn werk. Daar moeten we zuinig op zijn, daar moeten we ook voor zorgen. Maar laat het tegelijkertijd ook een bemoediging zijn. Als er misschien iemand is die, als die naar zichzelf kijkt of naar zijn lichaam kijkt of naar wie die is, dat overdenkt en het idee heeft dat hij zich moeilijk kan accepteren. Dat je het moeilijk vindt om naar jezelf te zien. U of jij, je bent het werk van Gods hand. Gevormd. Gemaakt. Zoals hij het in gedachten heeft. En hij wil daarmee verder. Het werk van zijn scheppende handen. En als we het werk zijn van zijn scheppende handen, gemeente, dat betekent dat God ook soeverein is. En dat houdt in dat God als de maker van ons geen verantwoording af hoeft te leggen aan ons, zijn maaksel. Als hij als schepper een plan heeft met zijn schepping, dan voert hij dat plan uit, zelfs ondanks onze zondeval. Ondanks onze zonde en schuld gaat God zijn weg met zijn schepping naar het plan dat hij heeft, maar dat ook in het persoonlijke leven. God is God. Het beeld van de pottenbakker, wij zijn klei. Hij is degene die het vormgeeft en die het maakt. Dat betekent dat wij geen verantwoording kunnen vragen van God en zijn weg. Hij is de Almachtige. Wij zijn zijn maaksel, wij zijn stof. Hij is God, hij regeert. En daarom is dat beeld van die pottenbakker ook een passend beeld in dat opzicht. Die pottenbakker graaft klei uit de grond. Dat moeten we wel bedenken. Het was natuurlijk niet zo dat in die tijd je hobbywinkels had en je zuivere klei kon kopen en gelijk aan de slag kon. Nee, dat werd uit de grond gegraven. En vormloos. En dan maakt die pottenbakker dat naar zijn idee. En zal dan de klei verantwoording vragen aan de pottenbakker. Waarom maakt u mij zo? Zal de klei aan de pottenbakker vragen, wat bent u aan het doen? Jesaja 45 vers 9. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Met andere woorden, zou zo'n stuk klei aan de pottenbakker zeggen, ja, wat u doet, dat gaat niet goed. Het lijkt wel of u werkt zonder handen. Nee. Wij zijn in de handen van de Heer, als klei in de hand van de pottenbakker. Dat is onze plaats, dat moet een mens ook leren. Dat is geloofsoefening, om het te leren onderwerpen aan zijn handen. En niet hem ter verantwoording te roepen voor wat hij bezig is te doen. Hij hoeft zich tegenover mij niet te verantwoorden. Het beeld van die pottenbakker en onze oorsprong wil ons allereerst geestelijk leren een plek van ootmoed en ontzag. Dat ik niet twist met Gods plan, met zijn leiding. Ja, ik kan er wel mee worstelen. En ik worstel er ook wel eens mee. En ik vind ook in de schrift mensen die worstelen met God, Heere. En het begint ook in hoofdstuk 64. Och, dat gij de hemelen scheurde. Heere, waar bent u? We zien u niet, we merken uw handen niet. Het lijkt wel of u ons losgelaten heeft. En dat op die wijze het de klei soms worstelt. Maar niet dat we God ter verantwoording gaan roepen. Niet dat we gaan reden twisten met de Heer en zijn leiding in ons leven gaan bekritiseren alsof we het beter weten. Dat is hoogmoed. We zijn klei. Aarde. Stof. Tijdelijk. Broos. En God is eeuwig. En God is heilig. En God is alwetend. En dat is de les in de eerste instantie van die pottenbakker. Dat de Heer ons wil leren. Dat we ons voor God verootmoedigen. Overgeven. Hebben we dat geleerd? Dat is werk van de Geest in ons leven. Want van nature zijn we weggerend uit die handen. Adam en Eva zijn God kwijtgeraakt, opzettelijk. We wilden dat niet. We wilden ons niet onderwerpen aan God en zijn leiding en zijn plan. Dus dat is iets wat een mens door de Geest moet leren. Om zich te over te geven. Die belijdenis. Gij zijt onze pottenbakker. Wij het leem van uw handen. Met daarbij na Genesis 3 ook die diepe belijdenis dat wij inderdaad gevallen mensen zijn. En dat het beeld waarnaar wij geschapen zijn door onze val aan scherven is gegaan. En dat de Heere ons opnieuw moet vormen. Ik was geschapen naar uw beeld, maar door die zondeval is de vorm er helemaal uit. En dan beantwoord ik niet meer aan dat hoge en heilige doel dat u met mij had toen u Adam en Eva schiep. En dat we het leren en opnieuw bidden, Heere, neem mij in uw handen en vorm het opnieuw. En wil me genadig vormen naar uw plan, dat we uit de grond gegraven worden. Daar waar we liggen. Dat we gevonden zullen worden door de pottenbakker, want we zijn niet meer dan aarde en klei. En dan ook nog eens een keer, zoals de schrift het onder woorden brengt, uit de aarde aards. Als dat betekent zonder God, zondig, vormloos. En alleen als God als een pottenbakker ons uitgraaft en in zijn handen neemt en begint in ons leven, dan kan het wat worden. Dan wordt het ook wat. Maar alleen in die weg. Alleen in zijn handen krijgt een mens werkelijk weer vorm, zijn vorm, worden we gevormd naar de toekomst waar hij zijn plan op richt. En waar hij bezig is om dat volk te verzamelen dat met hem tot in eeuwigheid op die nieuwe aarde zal mogen zijn. En als hij ons niet in zijn handen neemt en ons uitgraaft uit ons zondige bestaan, dan blijven we wie we zijn. En dan komen we niet tot dat goede en heerlijke doel waar die pottenbakker mee bezig is. Weet u dat? Beseffen jullie dat ook, jongelui? Dat alleen als je in de handen van de Heere terechtkomt, die in je leven aan het werk gaat, er een vorm in komt die past bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Klei vormt niet uit zichzelf. Klei kan niet zelf iets worden. Dat moet in de handen van de pottenbakker terechtkomen. En weet je wat wonder is? Dat de Heere dat beeld nou wil gebruiken in de prediking. Waarmee gezegd is dat hij op zoek is naar stukken vormloos klei die hij wil gebruiken om er iets van te maken. De prediking van morgen is dat de pottenbakker door de banken heen gaat en zoekt of er hier ergens nog stukken klei zijn die nog geen vorm hebben. Waarvan hij zegt, die wil ik in mijn handen gaan nemen. Daar wil ik mee bezig. Daar wil ik mee beginnen. Er zit geen vorm in nog, maar ik heb er een plan mee. Klei komt nooit vanzelf naar de pottenbakker. De pottenbakker is er naar op zoek. Dat is het evangelie. Gevallen uit de aarde aards, maar God zoekt en vindt en begint. En wat onze oorsprong dan ook is, hij heeft er raad op om van stukken vormloze klei iets te gaan maken. Dat ze zich biddend in zijn handen gaan overgeven. Heere, wees mij de zondaar genadig. Maak mij tot uw dienst bereid. Vorm mij naar uw beeld. Neem mij. En laat mij en mijn leven zijn tot uw eer. Bidden we dat? Is dat onze houding geworden? Is dat jullie houding geworden? Wat voor leeftijd je dan ook hebt. Maar Heere, neem mij in uw handen. Het evangelie is dat je je om je oorsprong voor God hebt te verootmoedigen. Maar dat onze oorsprong nog geen reden is voor de Heere om ons te laten liggen. Hij zoekt om dat werk te beginnen. En als hij dan zo'n stuk klei vindt. En als hij het dan in zijn handen neemt, dan begint hij het te vormen en te modelleren. En daar kan hij allerlei instrumenten voor gebruiken. Zo'n pottenbakker kan allerlei instrumenten gebruiken om die klei te vormen en te versieren. Maar het meest gebruikt hij zijn handen. Zijn handen. Om dat geweldige doel te bereiken dat hij straks een volk heeft in alle schoonheid, in alle pracht, naar zijn idee gevormd. En moet je je voorstellen, word je uit de grond gegraven, zo'n stuk klei, geen vorm. En die klei heeft geen idee wat er ooit van gemaakt kan worden. Ik probeer in deze preken die klei maar wat, zoals je dat dan noemt, te personificeren. Dat wil zeggen, alsof die klei kan denken, alsof die klei kan voelen, alsof die klei het kan ervaren, om het dicht bij ons te krijgen. Want het gaat over ons. Geen idee hebben hoe het nou ooit met je goed kan worden. Geen idee hebben hoe de Heere nou uit een zondig gevallen Adamskind nog iemand kan maken waar die behagen in heeft. Waar die vreugde om heeft. Waar die blij mee is. Want zo is het. God verheugt zich in zijn volk. God verheugt zich straks in dat volk dat bij hem op de nieuwe aarde is. Zo'n pottenbakker die aan de gang gaat en uiteindelijk het eindresultaat ziet, is blij met zijn werk. Kan je je voorstellen? Als je bedenkt waar je vandaan komt. Maar dan gaat de Heere beginnen met zo'n stuk klei. En wat doet hij? Ja. Hij hakt het eerst in twee stukken. En zijn vingers gaan er heel diep in. En hij woelt. En hij voelt. Want nogmaals, dat is geen klei die je in een hobbywinkel koopt die zuiver is. Daar zitten steentjes in, daar zitten takjes in, daar zit vuil in, daar zit lucht in. Het moet eruit. Hij slaat op die klei, hij stompt op die klei, hij woelt erin en trekt eruit wat niet erin hoort. Want iedereen snapt, als hij er straks een ranke vaas van wil maken, dan moet er niet in de wand nog een steentje zitten, want dat verzwakt het en dan breekt hij. Die klei moet gezuiverd worden. En alles wat kan hinderen om straks in dat bakproces sterk en vaste vorm te krijgen, moet weg. En daarvoor moet die klei eerst door een proces van splijten. En aan tegen elkaar aanslaan en kneden alsof het deeg is. En hij stompt het op de tafel en hij slaat er dus met zijn handen op en hij kneedt het met kracht. Veel kracht wordt er op die klei uitgeoefend. Want ook geen luchtbel mag er meer in blijven zitten, die straks in het bakproces de klei doet barsten. Geen holtes en leegtes in je leven waar niks in zit en waar het leeg is en waar het ijdel is. Het moet eruit geduwd en het moet eruit gekneed worden. Dat is eigenlijk een van de meest eerste contacten van de klei met de pottenbakker. Ja, hij werd opgeraapt uit de aarde en de pottenbakker nam het in zijn handen. Maar daarna begint het kneden en het duwen en het zuiveren. En de klei ervaart dat de handen van de pottenbakker krachtig zijn. En zo is die pottenbakker bezig die klei klaar te maken. Voor het doel wat hij in zijn hoofd heeft. De klei moet het eens worden met de handen van de pottenbakker. En dat betekent toch dat er in ons leven een keer dat moment moet komen van de geloofskeuze. Van de geloofsbeoefening. Die overgave waarop het aankomt met zelfverloochening. Zich leren overgeven aan die handen waar de Heere mee bezig is. Maar zalig degene die het leert. Zalig degene die zich aan die handen overgeeft. Ook als ze kneden, ook als ze duwen, ook als ze zuiveren. Want dat is het waar de Heere mee bezig is om het straks heerlijk te maken naar zijn plan. Dat geloofsbesluit, dat de Heilige Geest wil werken, dat ik me leer onderwerpen aan Hem. En in heel mijn leven, in de leiding in mijn leven, het verwacht van Zijn alwetendheid. Zoals die klei dan, als die gekneed en gevormd wordt, wordt gezet op dat draaiplateau. Zo wil die mij zetten op zijn werk. Tafel. De werktafel van zijn koninkrijk. Hij wil een verbinding maken met die plaats waar hij in het bijzonder bezig gaat om te vormen. Hij verbindt mij aan zijn gezag. Gezet op het draaiplateau waarmee hij bezig gaat en begint te werken in mijn leven. En dan ontdek ik daar zoveel dingen over God die ik daarvoor niet kende. Zijn wonderlijke zorg. Zijn onvoorstelbare liefde voor die klei. Voor een mens die uit de aarde aards is. Zijn zondaarsliefde. De liefdevolle handen die wel krachtig zijn en die wel duwen kunnen. Die wel voelen kunnen waar nog ongerechtigheid zit. Maar het zijn de handen van die liefdevolle pottenbakker die erop uit is om iets van te maken van die klei. Niet om het uit elkaar te trekken. Niet om het stuk te maken. Maar om het te vormen. Ik ontdek daar op dat draaiplateau het wonder van zijn geest. Die hij wil geven en waarmee hij in mij wil werken. Want daar op dat draaiplateau zet hij de klei in het midden. Dat proces heet het centreren van de klei. Dat moet. Als het uit het midden staat, krijg je een scheve schaal of een scheve vaas. Dan werkt het niet. Het moet in het midden van dat draaiplateau staan. Die klei moet gecentreerd worden. Het middelpunt in ons leven moet worden zijn koninkrijk. En met zijn handen begint hij die klei in het midden dan te formeren tot één symmetrische klomp klei. Het moet kloppen, het moet symmetrisch zijn, niet scheef zijn in mijn leven. En hij oefent kracht nog steeds uit op die klei, dat die homp wat omhoog komt, dat er die rond wordt. Nee, dat is niet het meest spectaculaire onderdeel van pottenbakken. Als je een pottenbakker bezig ziet met een stuk klei midden op de draaitafel te zetten en dat een beetje symmetrisch te maken. Het is natuurlijk veel mooier als je ziet dat hij er echt vorm in maakt, of er een oor aan zet, of er een versiering op maakt. Maar het centreren is van wezenlijk belang. Al het andere kan nooit gebeuren als de klei niet goed staat. En al is het minst spectaculaire onderdeel van dat proces, het is wel het meest noodzakelijke. Het moet in mijn leven gecentreerd worden om God en zijn koninkrijk. Anders kan er nooit iets moois uitkomen, anders gaat het scheef. Als iets anders in mijn leven nog het centrum bepaalt, of als ik dan maar met één been in het koninkrijk sta en de andere probeer ik in de wereld mee te gaan, wordt het niks. Zijn handen moeten mij midden in zijn koninkrijk zetten, als het ware. Er moet eenheid zijn. Het moet één geheel worden. En eigenlijk is dat het proces waarbij de klei, zoals het dan ook wel genoemd wordt, stilgemaakt wordt. Het wordt klaargemaakt, het wordt stilgemaakt onder de handen van de pottenbakker. En dan kan het in model gebracht worden. Dat we zo door de handen van de Heere gecentreerd worden, dat we stil worden voor God. Ja, stille tijd. Stil worden voor God. Misschien niet altijd het meest spectaculaire in je leven. Een stukje uit de schrift lezen, erover nadenken en bidden. Misschien wel eens momenten dat je denkt, ik snap er niks van en ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt. En misschien alweer druk bezig met allerlei andere dingen van de week of van de dag. Maar dat je dag gecentreerd wordt op het woord. Dat je stil wordt onder de handen van God voordat je zelf weer druk aan de slag gaat. Dat is het proces waarin de Heere er vorm in kan gaan krijgen. God heeft de mens geschapen om te communiceren. Ja, met elkaar. En dat doen we maar al te veel en al te vaak. En je moet eens een tijdje je telefoon uitzetten en daarna weer aanzetten. En hoeveel berichtjes je dan wel niet hebt gekregen. We zijn geschapen om te communiceren, maar worden we nou ook nog wel eens stil voor God? Dat we gecentreerd kunnen worden waar het nou werkelijk om gaat. Het is nodig voor ons om stil te worden onder de handen van die onvoorstelbaar wijze, krachtige, heilige en liefdevolle God. Want daar. En nou doe ik het maar weer net alsof die klei een mens is die het kan voelen en ervaren. Maar daar, als ik gecentreerd word op het draaiplateau, in de handen van de pottenbakker voel, daar begint de klei de handen van de pottenbakker te vertrouwen. Daar wordt die klei zacht. Daar wordt die klei warm. Daar wordt die klei ook vormbaar. Daar begin ik de handen van de pottenbakker te vertrouwen. Hij heeft wel kracht, maar het is kracht met zorg. En hij is wel sterk, maar hij gebruikt die kracht niet om die klei kapot te maken, maar om er model in te brengen. Naar iets, nogmaals, waar die klei nooit aan had durven denken dat het dat ooit nog kon worden. En zo het voorwerp te worden van Gods genade. Dat ik niet zelf meer in het middelpunt sta, maar dat zijn koninkrijk het middelpunt is. En dat alles in mijn leven gecentreerd wordt rondom wie de pottenbakker is. Dat hij de beheerser van mijn leven wordt. En dat hij met mijn leven onder zijn genadige aandacht brengt. En als hij mijn leven gaat centreren naar zijn plan, naar zijn toekomst, naar zijn doel, dan gaat de Heer met kracht ook werken in het leven van mensen. Als die klei midden op die draaitafel staat en gevormd is en warm geworden is en geschikt gemaakt is, dat die pottenbakker er verder mee kan, wat is het eerste wat hij doet als hij een vaas of een kan of een schaal wil maken? Dan gaat hij de klei openen, zo heet dat. Hij gaat er in het midden een gat in maken, hij duwt zijn duimen erin. En als het wijd genoeg is, duwt hij zijn hand erin, hij maakt hem hol. Hij begint het naar beneden te drukken in het midden en er komt een gat in, steeds dieper, recht in het midden, in het hart van de klei. In het centrum. Kern van ons bestaan begint hij te werken. In het hart van mijn bestaan maakt hij ruimte. Wie ik ben als persoon. De Heer doet niet alleen maar een uiterlijk werk aan ons, maar een innerlijk werk. In onze geest, in onze ziel, in ons verstand. En door zijn geest wil hij zelfs in ons wonen, maar dan moet hij ruimte voor maken in die klei. Dat die geest erin kan komen. Hij begint niet met de versiering aan de buitenkant. Ja, het is heel anders, dat proces, dan in de wereld. Daar wordt naar de buitenkant gekeken. Hoe je eruit ziet, wie je bent van buiten. Maar God begint in het midden. Hij begint aan de binnenkant van wat hij gaat maken. In het allereerste begin. Hij maakt een geestelijk mens weer van ons. Zoals hij dat deed in Genesis 2. Toen daar Adam lag, toen blies hij de adem, de geest in zijn neusgaten. Want hij wilde een wezen dat voor zijn aangezicht leefde in de communicatie met hem. Zo maakt hij opnieuw in de herschepping eerst ruimte in ons binnenste voor zijn geest. Want we zijn van nature geestelijk dood. De geest van God woont niet meer in ons. We moeten wederom geboren worden. En daarom gaat de Heer in het leven van zijn kinderen een hart maken. In het centrum van hun leven, ruimte. Zo kan hij er een vaas of een schaal of een beker van maken. Een vleeshart hart in plaats van een stenen hart. Een dode zondaar wordt tot leven, geestelijk leven gewekt. En om echt mens te zijn, ja, heb je een fysiek lichaam nodig. Zoals Adam daar toen lag, toen hij gevormd was. Maar om echt mens te worden, heb je ook geest nodig. Een ziel die door de geest wordt geleid. Zoals Paulus het later ook zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest. Of zoals we het belijden als het Sabbat is. Dat we de Heilige Geest in ons laten werken. Nou, dat is dat proces waarin de klei geopend wordt en er een gat in komt. En hij bezig gaat om de eerste vorm erin te brengen. Namelijk de ruimte voor de geest in mijn hart en mijn leven. En als die gevormd is, dat gat in de binnenkant, dan gaat de pottenbakker allereerst aan de binnenkant verder. Want wat echt belangrijk is, is wat aan de binnenkant van ons gaande is. Wat daar leeft. En dat die klei zich leert overgeven aan de handen van de pottenbakker. Ja, maar ook aan de geest en de inwoning van de Heilige Geest. En het is een onvoorstelbare belofte, gemeente. Het is in het Nieuwe Testament steeds rijker. In het Oude Testament kwam God tot de mens. In het Nieuwe Testament in Christus wordt de Zoon van God, wordt mens, Immanuel, God met ons. Maar na Pinksteren wordt het nog rijker, God in ons. Dan ben je een stuk uitgegraven klei en dan wil de Heer er zo vorm in brengen dat zijn geest in mij woont. Is dat in ons leven aan de orde? Is het bij ons zo? Is dat ons gebed ook, dat we onophoudelijk bidden om die geest, zoals de Heer Jezus gezegd heeft, bid mijn Vader die in de hemelen is. Want mijn Vader die in de hemel is, zal zijn geest geven aan hen die hem daar onophoudelijk om bidden. Zijn we zo opengemaakt, dat we door zijn geest gevuld en geleid worden, dat dat werk aan de binnenkant van ons voortgaat. Want als we dan gevonden zijn en als dat onze oorsprong is en als we dan neergezet zijn en als hij dan begonnen is met zijn handen ons te vormen, als we stil geworden zijn onder de handen van de Here, gecentreerd op wat zijn plan is in het leven met zondaren, als de klei geopend is en er een gat in de klei gekomen is, waar de geest in wil wonen in zo'n mens, dan gaat de Here verder en dan gaat hij aan die klei trekken. Dan gaat hij echt vormen. Het proces waarin de klei gaat groeien in de verticale lijn, omhoog. En die holle klei komt al meer omhoog. Onder de handen van de pottenbakker die de klei omhoog trekt. Het is een proces tegen de zwaartekracht in. Die klei is nog zacht en die klei is nog week. Maar het is een proces tegen alles wat naar beneden trekt in. En het wordt tot stand gebracht door de druk die de pottenbakker op die klei uitoefent. Door de druk van de hand aan de binnenkant en de druk van de hand aan de buitenkant. En zo brengt hij die klei omhoog tegen alles wat naar beneden trekken kan in. Dat is ook een geestelijke les. We groeien geestelijk onder druk. En daarmee bedoel ik dus de hand aan de binnenkant van de klei, die aandrukt tegen de hand van de buitenkant. En wat is dat? Waar kan je dat nou mee vergelijken? Nou, aan de binnenkant, als de geest in mijn leven aan het werk gaat. En alles wat van buitenaf op mij af kan komen, aan zorgen, aan moeite, aan bestrijding, aan aanvechting, dat drukt op mij. En als die hand aan de binnenkant er niet zou zijn, dan zou die klei plat gedrukt worden door alles wat ik in mijn leven tegen kan komen, door alles wat me overspoelen kan. De druk kan soms te groot worden aan zorgen, aan vragen, aan moeite, aan ziekte, aan verdriet. Maar de Heere kan het gebruiken in mijn leven als de geest in mij is en hij tegenwicht en tegendruk geeft. Dan die beide druk van buiten en van binnen, die vormt me naar omhoog. Heere, tot u die in de hemel zit. Zie je hoe nodig het is dat de geest in ons leven is en dat we met alle zorgen en moeite en alles wat op ons drukken kan een adres hebben waar we het kwijt kunnen en waar we kunnen bidden. Heere, houd me overeind. Geef me kracht, werk in mij, vorm mij naar het beeld dat u heeft en laat zelfs de omstandigheden van mijn leven me vormen door het werk van uw geest in mij. Dat werk van die geest die mij leert wie Christus is, die niet schold toen hij gescholden werd. Het werk van de geest die in Christus was toen hij aan het kruis gespijkerd werd en het bad voor zijn vijanden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De geest van Christus in mij, die, waarvan Christus zegt, leer voor mij dat ik barmhartig zachtmoedig ben. En dat zo het beeld van Christus in mij gevormd wordt, dat tegenwicht en tegendruk geeft als iemand lelijk tegen mij doet. Als iemand me beliegt, als iemand me verraadt, als iemand onrecht over me spreekt, als iemand mijn goede naam door het strijk haalt, dat Christus en zijn geest in mij is. En dat toen Christus werd beschuldigd, hij zweeg. En toen zijn goede naam door het slijk werd gehaald. Hij die eet en die drinkt met hoeren en tollenaren. Dat was een wijnzuiper en een veelvraat. Niet terugschold. En toen hem onrecht aangedaan werd, het in Gods hand legde. Vader, vergeef het hem. Toen hem een kruis werd opgelegd. Hij het droeg. Hij bezweek eronder. Opdat de klei in de handen van de pottenbakker, waar de geest in is, niet zal bezwijken onder al die druk. Dat die geest zo in mij werkt, dat de bergreden uit Matthäus 5, 6 en 7 een plek krijgen in mijn leven over het volgen van de Heer Jezus. Dat is niet makkelijk, dat is achter hem komen. Jezelf verloochenen, het kruis opnemen. En ik krijg dat zelf niet uit mezelf ook niet voor elkaar. Maar als die holte er in de klei gekomen is, als ik stil word onder de handen van de Heer en zijn geest in mij werkt, dan is er van binnen de tegendruk, tegen alles wat van buiten op me af kan komen. En het groeit daaronder, omhoog, tot eer van God. Ja, soms lijkt het wel eens te groot te worden. Soms heb ik wel eens het idee, de klei wordt te dun. Het rekt uit, het scheurt straks nog eens. Het klapt in elkaar, ere. Maar om Christus wil, leer ik toch steeds meer dat de handen van die pottenbakker precies weten wat ze doen. En dat die pottenbakker de klei zo kent, dat hij weet wat die klei kan, aan kan, hebben kan. Hij gaat niet te ver. Hij is er niet op uit om het stuk te maken, maar om het te vormen tot zijn eer. En dat ik zo in dat proces, hoe langer hoe meer, leer geloven en vertrouwen dat God mij in Christus zo lief heeft, dat hij in alles zal voorzien. Dat hij in alles zal zorgen. Dat ik door zijn geest de vrede van binnen heb, dat wat er ook komen kan, of zwaard, of honger, of ziekte, of wat dan ook wat Paulus schrijft, niets ons zal kunnen scheiden van die liefde van God in Christus, die ik toch voelen mag in de aanwezigheid van die handen. Zodat ik groei tegen de zwaartekracht in. Zodat ik hoe langer hoe meer omhoog leer zien, tegen alles wat naar beneden kan trekken. En zo gaat die pottenbakker trekken aan die klei. Zo begint hij met die pot. Zo begint hij met die vaas. En veel van zijn kinderen gaan door zulke processen heen van uittrekken. Allerlei veranderingen, grote veranderingen, kleine veranderingen die in je leven plaatsvinden. Situaties die je soms uit elkaar kunnen trekken. Omstandigheden waarvan je veelal niet weet wat er uitkomen zal en wat de uitkomst ervan zal zijn. En misschien zeg je het wel eens, net als die klei denkt, pottenbakker, het wordt wel erg dun. Ik weet niet of ik dit volhou. En door al die omstandigheden die mij overkomen en ik weet dat ik zo in elkaar kan zakken, het wordt zo dun dat als hij zijn handen ervan lostrekt, dat die klei zomaar weer inzakt. Maar als u zo op doorgaat, heren, weet ik niet of ik het kan houden, dan hou ik het niet vol. Weet u wel zeker wat u aan het doen bent? Ik weet niet of u die vragen wel eens hebt of dat u daar wel eens mee worstelt. Ik weet niet of u dat herkennen kan. Ik heb ze wel eens, die vragen. Heren, weet u nou wat u aan het doen bent? Weet u deze dingen voor mij? En nogmaals, ik weet niet of u wel eens zo worstelt met de Heere, maar ik win het nooit van hem. Hij wint het altijd van mij. Hij wint het altijd van mij. Door toch zijn hand te laten voelen. En door zijn geest het geloof weer zo aan te blazen, dat ik het vertrouwen heb dat hij ver boven bidden en wensen doen kan en doen zal. En zo onder zijn handen ontdek je steeds nieuwe dingen. We zijn ook nog niet klaar met de serie. En je hebt ergens het gevoel van, we zijn al verwegen of er is nog veel meer te zeggen. We bidden of de Heer ons daar ook tijd van leven voor geeft. Dat als hij verder gaat met dat werk, hij het nooit loslaat. En dat ik hoe langer hoe meer leer vertrouwen dat dat plan van God, dat daar geen onrecht is in gevonden. En ik maak voor nu even een grote sprong naar het eind. Dat als die pottenbakker de oven weer open doet. En hij met de vreugde van zijn hart, het werk van zijn handen uit de oven haalt. Waar het nu hard geworden is en de vorm er altijd in zal blijven. Dat is het doel waarmee hij werkt, waarnaar hij werkt. Dan zal ik het zien, de vorm waar ik nooit van had kunnen dromen, dat dat nog mogelijk was. En dat de Heere zo het zijn weg in mijn leven heeft bereikt. De eer van zijn naam. De lof van zijn grootheid. En dat er alleen maar één ding nog over is. Dat ik hem tot in eeuwigheid de eer zal geven. Moet je nou eens denken. En nogmaals, we gaan er nog verder naar luisteren. Maar dat je nou een homp klei was. En dat je in alle druk van het leven en al de werking van zorgen en moeite en het werk van de geest in je, hoe langer, hoe dunner en hoger werd en ranker werd. Dat straks zo'n dunne en ranke vaas uit de oven neergezet wordt tot eer van de pottenbakker, gevuld met bloemen, zodat die pottenbakker ervan genieten kan. Dat is het werk van mijn handen. Wat een wonder. Dat je dan in dat hele proces steeds weer die nieuwe dingen mag ontdekken. Die je zelf nooit had kunnen denken. En op een dag, tot eer van hem. Het eer van het werk van zijn handen, hem groot mag maken. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heer, als we dat zingen of bidden, neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Dan bidden we om uw handen in ons leven. Om ons uit te graven. Om ons te zuiveren en te kneden. Om ons zo te vormen dat het uiteindelijk tot uw eer zal zijn. Ten diepste, Heer, is dat een gebed tegen onze oude natuur in. Een gebed om de druk van binnenuit en van buitenaf. Om omhoog te mogen groeien. Tot eer van u. En Heer, u weet wat dat bij tijden ook betekenen kan in het leven van uw kinderen. Maar u weet ook dan dat dat tegelijkertijd toch troostvol is. Dat uw kinderen altijd in uw handen liggen. En wat uw handen dan ook doen aan kneden of zuiveren of vormen of trekken of duwen of omhoog maken. Het toch de handen zijn van de Vader. En dat u ten volle te vertrouwen bent. Heren, dan mag het geloof toch ook bij tijden onder die druk het uitzingen dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van u die in Christus Jezus is. En zo bidden we, Heren, voor elkaar. We bidden voor hen die in uw handen liggen en het misschien ook wel heel erg aan den lijve ondervinden dat u kneedt en trekt en duwt. Troost hen. Juist ook met dat beeld van die pottenbakker. En schenk door uw geest van binnen dat geloof en die geloofsovergave. Dat u de God bent die uw werk voor mij zal voleinden. En we bidden samen voor hen. Die eigenlijk van dat werk van uw handen niks willen weten en er nog voor weglopen. Die misschien wel helemaal niet gevonden willen worden. Omdat dat werk van u in hun leven betekent dat er veranderingen gaan plaatsvinden en vernieuwingen. En dat dingen weg moeten uit het leven en dat er gezuiverd moet worden. Heren, we bidden of u hun ogen wil openen en de dwaasheid weg wil nemen. Zodat ze het ook gaan zien. Alleen in uw handen zijn we voor tijd en eeuwigheid veilig. Alleen dan, in uw handen is er de toekomst. En een toekomst die eeuwig zeker is. Zo bidden we of op dit deel van de prediking uw zegen mag rusten. En of we van u ook tijd en leven mogen ontvangen om verder te luisteren naar hoe u doorgaat met uw werk. En het inderdaad voor uw volk zal voleinden. Ga met ons mee, Heren, van hier. Breng ons ook vanmiddag weer in gezondheid en getrouwheid samen als we verder mogen luisteren naar uw werk, uw woord, uw belofte, uw roepstem. En dat ook zo deze hele dag gewijd zal mogen zijn aan u, tot uw eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Vergeef genadig al het zondige en gebrekkige dat ons schuldig stelt. En zie ons in genade aan, in de naam van uw Zoon, die altijd leeft, om voor uw volk te bidden. We vragen het u om Christus wil. Amen. We zingen samen uit Psalm 107, het 11e vers. verband met hervormingsdag zingen we na de zegen en de handdruk samen nog het eerste en het vierde couplet van Een vaste burcht is onze God. Dus 1 en 4 van het Lutherlied na de zegen en de handdruk. Ontvang dan met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.